De tekst voor hedenavond is het zevende vers van Jesaja 25. Maar om dat vers te verstaan, te kunnen verduidelijken, is het toch wel goed dat we het achtste vers erbij lezen. Het gaat om het zevende vers. Ik lees eerst het woord Gods aldus, het zevende vers. En Hij, de Heere, zal op deze berg vernietigen de sluier des aangezichts waarmede alle volken bewonden zijn en het deksel waarmede alle stammen bedekt zijn. Dat is dus de tekst. En nu wat moet helpen voor de verklaring. Hij zal de dood verslinden tot overwinning en de Heer, Heere, zal de tranen van alle aangezichten afwissen. En hij zal de smaadheid zijns volks van de ganse aarde wegnemen. Want de Heere heeft het gesproken. Dus de tekst is, en hij zal op deze berg vernietigen de sluier des aangezichts waarmede alle volken bewonden zijn. En het deksel waarmede alle naties bedekt zijn. Meent het als Heren. Voor ons ligt een heel moeilijk tekstgedeelte. Het spreekt ons van een sluier die over alle volken is heengetrokken. Een sluier die het gezichtsvermogen bedekt. We spreken wel eens in het gewone gebruik, in een wat populaire medische afleiding, van dat we een blinde vlek hebben. Sommige mensen hebben een blinde vlek, die zien iets niet. Kunnen helder zijn op heel veel punten, maar bepaalde dingen zien ze niet. Er wordt hier iets gebruikt, een uitdrukking, die veel sterker is. Een ontvloersing, een beletten van de dingen te zien zoals ze zijn. Een sluier. En er wordt ons ook gezegd dat die sluier blijft tot aan het einde der tijden. En dat dan, juist in die laatste messiaanse tijd, als de verlossing komt, dan wordt die sluier door de Heer God eerst weggenomen. In de eerste plaats moeten wij ons afvragen over wie die sluier getrokken is. Wiens gezichtsvermogen of wier gezichtsvermogen bedekt is door die sluier. Er volgt naar de Hebreeuwse gedachterijm, u weet wel, in het Hebreeuws hebben te maken niet met een klankrijm vaak, hoewel er wel een ritme in de taal is, maar niet direct het rijmen zoals wij het kennen in onze westerse dichtvormen, maar het is een gedachterijm. De gedachte die wordt soms met een synoniemwoord of met een tegenstelling, wordt die herhaald. Soms komt daar ook een kleine wijziging in. Hier wordt gesproken eerst van een omhulling, van een sluier, en dan vervolgens van een bedekken van een deksel. Een bedekken van een deksel. Maar er wordt gezegd wie bedekt zijn, en daar moeten we bijzonder op letten. Er wordt hier gesproken dat bedeksel, dat is getrokken over alle volkeren, de stammen, en de omhulling over alle volkeren, volkeren en stammen. Er worden in het Hebreeuws twee verschillende woorden voor gebruikt, die allebei een specifieke betekenis hebben. Eerste plaats voor volkeren, wat ik dus vertaald heb hier met volkeren, dat is afgeleid het zogenaamde woord am, meervoud amin, en Daarmee wordt een bepaald soort volkeren bedoeld. En in de tweede plaats wordt er gesproken van de goyim. Wat is het onderscheid ervan? We hebben eigenlijk in deze teksten met drie soorten, niet met twee soorten van volkeren te maken. Het woord amin, volkeren, staat in het meervoud. En we vinden later, in het tweede deel van de tekst, vinden we sprake van uw volk. Dat is het volk van Israël. Daar wordt ook het woord am voor gebruikt, voor volk. Dat wat hier in het eerste deel van de tekst in het meervoud staat. Het woord am, volk, wordt meestal in de Heilige Schrift gebruikt voor het volk van Israël. Het woord gooi, het tweede, wordt meestal gebruikt voor de niet-Israëlitische volkeren, voor de wereldstammen. Hoewel dit niet helemaal opgaat. Want we moeten naar de grondbetekenis ervan om te verstaan wat het verschil is. Meestal, herhaal ik, wordt Israël Am-volk genoemd en niet stam. Hoewel, wanneer Abraham geroepen wordt in Genesis 12, dan wordt Israël ook een stam genoemd. Wat is nu eigenlijk het verschil in Bijbelse zin van een volk en een stam? Een volk, het woord Am hangt samen met het Hebreeuwse immet. Een volk is een groep mensen die met God en met elkander leven in een bijzondere gemeenschap. Dat is een volk. Een volk is met God verbonden en met elkaar. In een volk is het zo dat mensen een God hebben en een naaste. Stam, dat is iets anders. Er is ook een eenheid, maar dat is veel minder persoonlijk. Dat is meer een organische eenheid. Dat is meer uit het bloed, uit de geboorte. Terwijl het volk veel meer is een geestelijke eenheid. Het is dus zo dat een stam, een natuurlijke stam, kan worden tot een volk. Door een bijzondere persoonlijke gemeenschap met God en met elkaar. Hier worden dus twee groepen genoemd, maar ik heb u gezegd dat er drie waren. Eerst is het volk van Israël alleen en er wordt er vervolgens gesproken van volkeren. Dat zijn dus volkeren die in ieder geval een kennis hebben van God en die boven het natuurlijke stam zijn uitgekomen. Er wordt toch een meervoudsvorm gebruikt. En is het merkwaardige dat als er sprake is in de tekst van een bedeksel, van een omsluiering, dan wordt dit niet gezegd ten opzichte van Israël, van het volk, maar wordt dit genoemd van andere volkeren, die blijkbaar wel God kennen en die blijkbaar wel een besef hebben van naastenliefde, daar wordt toch gesproken van een sluier. En in de tweede plaats wordt er van de stammen gesproken, dat is een woord wat dikwijls synoniem is met de heidenen, die dus veel meer in een onmiddellijke verbinding met elkaar zijn en veel meer een, zou ik haast zeggen, een instinctieve verbinding hebben. Dus die uit het bloed spreken en uit de afstamming alleen. Hoe belangrijk die ook is, die ontbreekt niet bij de volkeren. Die is bij de volkeren ook belangrijk, maar die wordt verhoogd en die krijgt zijn oorspronkelijke bestemming terug. Maar nu zitten we, gemeente des heren, voor je de grote moeilijkheid. Wie zijn nu die volkeren die bedekt zijn met een sluier? Eigenlijk komt het hierop neer dat of het nu een sluier is of een bedeksel, wat eigenlijk niet zoveel uitmaakt, dat die Jesaja-tekst van die verheven profeet Jesaja nu zegt
dat alle volkeren, behalve Israël, bedekt zijn met een omhulling, met een sluier. Dat is iets waar veel mensen tegen in opstand komen. Want dat betekent dat hier in de Jesaja-tekst gesteld wordt dat ook wij, niet alleen de heidense stammen, maar dat ook mensen buiten Israël, die de God kennen, en die zelfs naasten, de hun naasten kennen, dat die ondanks toch tot het laatst van de tijden omhuld zijn met een sluier. Kortom, het eigenlijk niet zien. Dat is een ontstellende ontdekking, dat weet ik wel. Gemeente Heer, je kunt je hier natuurlijk op een uiterst sluwe, maar dan altijd een vulgaire wijze van afmaken. Vulgair is als je direct verwerpt wat niet in je kraam te pas komt. Vulgair is om alles te meten naar de ervaring van jezelf of hooguit van je eigen kring. En alles tot lagere elementen te herleiden als die je zelf kent. Men kan zo alles wegverklaren. En een voorname levenshouding is dit, geestelijk voornaam, wat van zielenadel spreekt, is dat iemand kwaliteitsbesef heeft, ook voor datgene wat ver zijn ervaring en inzichten te boven gaat. En wat ook uitgaat boven de kring waartoe die zelf behoort. En als je nu dus die instelling hebt, niet de vulgaire, maar een voorname. En de kerk heeft altijd van gesproken dat je daar de adeldom van de geest voor nodig hebt, om dat te verstaan, om bijvoorbeeld zo'n machtig werk als de Bijbel, om dat niet in stukken te gaan hakken. Dat kun je evenmin doen met grote werken. Dat kun je met Shakespeare ook niet doen. Dat kun je ook met een literaire kritiek gaan doen. Maar dan zwijgt Shakespeare voor je. En dan zwijgt de Bijbel ook voor je. Ach, ik zeg bekende dingen, waarom moet ik ze eigenlijk nog zeggen? U zult het wel vervelend vinden dat ik die dingen nog zeg. Mijn excuus dat ik het zeg, want ik moest helemaal niet veronderstellen dat het nodig was dat ik het stel. Het zou kunnen zijn dat iemand zich aanpast aan wat de menigte je nu eenmaal opdringt. En die menigte wil juist verlost worden. En als wij mee gaan doen als gemeente, dan voldoen we niet aan wat eigenlijk die gevangen genomen mens in de menigte van ons vraagt. Want die wilde uit, die wilde niet ingekluisterd worden, die wil bevrijd worden. Nu keer ik terug tot de exegese van de tekst, omdat het zo snijdend is. Ja, ik kan natuurlijk zeggen Jood, chauvinisme en al die dingen meer. Ik weet wel, al die verhalen, maar dan herleid je iets wat in een context staat van zo'n verheven stijl, van een dergelijke diepte. Nietzsche heeft ervan gezegd dat van het Oude Testament en die profeten, dat voor ons duidelijk is dat het hele Europa, voor Azië, waar dat Oude Testament vandaan komt, niet meer is dan een schiereilandje dat niet zoveel te betekenen heeft. Dan moet je oppassen om hier kritiek op te leveren. Als hier staat dat alle volkeren, en in het bijzonder dus ook degene die van God weten, dat is dus in het bijzonder de christelijke kerk, dat zijn wij allen, omsluierd zijn. En het dus eigenlijk niet zien. Dat is een ontzaglijke aantijging die de profeet ons hier geeft. Ik zal proberen om te laten zien dat ik hier niet met willekeur bezig ben. Want we moeten op de tekst letten. Oh, je kunt zo gemakkelijk in vervoering raken en toch weer allerlei dingen gaan zeggen die van de beperkte menselijke mening uitgaan. Je moet nauwgezet bij de tekst blijven. Zoals een muziekpartituur precies gespeeld moet worden. Nu, wat staat er nu voor woord, broeders en zusters, voor sluier? En dat geeft ons in het geheel van de Heilige Schrift een aanwijzing. Er staat voor sluier het woord lot. Dan weet u wel, het Hebreeuwse woord sluier dat hier gebruikt wordt is lot. Dan weet u uit de Bijbelse geschiedenis dat lot ook een figuur is. Lot is een neef van Abraham. Lot, daar wordt van verteld dat Abraham hem meeneemt uit Ur der Chaldeeën. En Lot leeft in de bescherming van Abraham, maar hij kiest het beste bij de keuze van de vlakte. Lot komt in Sodom terecht, wordt weg vijanden. Abraham verlost hem. En als Sodom en Gomorra door het oordeel des Heren vernietigd wordt en Abraham voor Sodom gebeden heeft en de stad toch wordt omgekeerd, staat er in de Heilige Schrift dat Lot gered wordt ter wille van Abraham. Lot is dus niet zomaar de heiden, maar Lot is de aan Israël, aan Abraham, geestelijk nauw verwante. Maar toch is hij omsluierd. En toch wordt hij alleen gered. En komt hij alleen tot het koninkrijk Gods. Niet door zichzelf, maar ter wille van Abraham. Daar hebben we een aanwijzing, broeders en zusters. Ik keer weer terug tot de tekst. Het bedeksel. Wat is dat bedeksel? Wat over de volkeren ligt. De volkeren die God kennen en die een naaste hebben. En de bedekking van die wereldstammen. Is het toch eigenlijk? Ze allemaal hebben, het wordt in het tweede deel genoemd van de tekst. De smaad van uw volk Israël. Bij de volkeren die met Israël omgaan. Met het Joodse volk. Leeft een bepaalde opvatting. Er zijn verschillende trappen. Er zijn mensen die op een grove wijze anti-Jood zijn. We noemen ze met een verkeerd woord antisemieten. Er is heel wat over antisemitisme te zeggen. Het hangt natuurlijk samen met een ressentiment en je kunt het psychologisch analyseren. En je kunt in het antisemitisme zeggen dat antisemieten altijd hun eigen verborgen kwaad projecteren op de Joden. Dat zijn allemaal heel belangrijke dingen, maar ze vallen in psychologische categorieën. En dan ben je toch altijd nog maar aan de buitenkant. Dat is ook iets anders. Die grove antisemieten die tot moord en pogrom zijn overgegaan. En de geschiedenis is er vol van. En we staan voor de ontzetting dat dat het meest is voorgekomen in de christelijke cultuur. ...heeft afgebracht dan de christenen. En dan kunt u natuurlijk het nazidom geen christendom noemen. Maar het nazidom is toch voortgekomen uit de westerse cultuur. En er waren zoveel dingen, zoveel symptomen die eraan vooraf gingen. Ik ga het allemaal niet opsommen, moeders en zusters, ik ga het niet allemaal opsommen. Dat is het ergste. Nu gaan we verder. Er zijn mensen die zeggen, nou ja, het is anders, het is een ander volk en het is een gewoon en dat kun je sociologisch verklaren, net zoals je dat tegen gekleurde volkeren hebt, tegen Afrikaanse volkeren, in Amerika, de negers en in Zuid-Afrika en al die dingen meer. Ja, dat zijn uiterst belangrijke dingen en kwalijke dingen. Maar u scheert het toch te veel over één kam als u het daarheen gaat brengen. Dan zou Jesaja helemaal deze dingen niet gezegd hebben. Ik ga verder. Als ik nu te raden ga bij mensen die dus niet van die algemene opmerkingen maken. Maar nu kom ik in de kerkelijke opvatting. Kerkelijke opvatting ook, niet alleen een ouderwetse, laat ik eerst over een ouderwetse spreken. En dan een die goed klinkt. Ach, wat is het toch verschrikkelijk, dat volk. Ja, dat is het uitverkoren volk en op het kritieke ogenblik, toen de verlosser kwam, de eigen Messias, die hem zou redden, zo zegt men, toen heeft dat Joodse volk, heeft die Messias verworpen en men zegt zelfs, het Joodse volk heeft zijn eigen Messias gedood. Nou, en toen is het natuurlijk gestraft en dan wijst men op de val van Jeruzalem. En men wijst op al zulke soort punten en de verstrooiing onder de volkeren, die dan eigenlijk pas goed doorzet in 135, na de opstand van Bar Kokhba. Daar wijst men op en zegt, ach, ze hebben het voorbij laten gaan. En dan goedwillende christenen die zeggen, ja, aan het eind van de tijden, dan zullen ze wel tot bekering komen, dan zullen ze wel tot een inzicht komen. Ze dwalen toch, en daarvoor worden ze gestraft, zo stelt men het dan. Want ze zien het niet, zegt men dan. En nu zijn wij wat geciviliseerder. De laatste tijden zeggen we, nou ja, zo kun je het niet stellen, maar we moeten ook niet aan jodenzending doen. We moeten een gesprek voeren en aan het eind gaan de joden het toch wel inzien. En zo spreken we. Ja, zo is eigenlijk toch algemeen de opvatting. En sommigen zullen daar wat van afvallen. Ze zeggen nu, ja, de joden hebben dat niet zo speciaal gedaan. En we gaan het afzwakken. Maar we staan er toch maar steeds voor. En zeggen dan toch eigenlijk dat de joden een Messias verworpen hebben en dat ze daarom rondzwerven en we mogen voor ze bidden en we mogen medelijden met ze hebben en we hopen en bidden dat ze tot bekering komen en we moeten ze zelfs proberen door onze levenswandel tot ons te trekken, al die dingen meer. Ik zeg het misschien wat triviaal, maar dat zijn toch de dingen die gezegd worden. En er wordt er nog gezegd, eigenlijk dit, dat het omhulsel om de Joden is. En u zegt, die Jesaja tekst, broeders en zusters, ik kan er niets aan doen, zegt dat het nu juist heel anders is. Dat niet de Joden omhuld zijn. Dat niet de Joden het verkeerd zien, maar dat de volkeren Lot met een sluier omgeven zijn. Dat de kerk, de volkeren die zo dichtbij staan, veel mogen zien, God mogen herkennen, zelfs de Messias mogen herkennen, maar het volk niet zien. Dat zegt Jesaja, dat dat de omhulling is, dat dat de smaad is, dat wij zo verklaren dat het volk verstrooid is. Broeders en zusters, het is een huis, hoe kunnen we verder gaan? Kan ik hier iets aan doen aan die sluier? We zijn er allemaal mee omneveld. Ja, ik heb één hoop, broeders en zusters. Wij geloven in de Heilige Geest. En de Heilige Geest, dat is die macht Gods die ons vooruit doet lopen op de toekomst. Paulus spreekt van een onderpand des Geestes. Wat we krijgen. En door dat onderpand kunnen we af en toe, en daar hoop ik op, kunnen we af en toe één. Een klein beetje helderziend worden, dat we door die afschuwelijke sluier, die we eeuwenlang hebben gedragen, en waar we eeuwenlang het Joodse volk mee veroordeeld hebben, dat we daar even doorheen kunnen zien. Maar ik moet het u duidelijk maken, de Heilige Schrift kan niet over een enkele plaats kan ik spreken, wel dat het hier om de smaad gaat, moet u dit zeggen. Broeders en zusters, eigenlijk ook nog, ik zou bijna met een geleerd woord willen zeggen, een kentheoretische overweging. Je hebt hier een ander vermogen voor nodig om deze dingen te zien. Wij zijn bezig als mensen om verbanden te leggen in de dingen. Dat is ons denkvermogen. In ons gevoel doen we het ook. We kennen allerlei associaties. Maar weet u wel, dat de verbindingen die wij leggen dikwijls geprojecteerd zijn vanuit onszelf. Als we een sterrenhemel zien en we zien allerlei figuren daarin, hoe ver projecteren wij het? Gooi een aantal vlekken op een vloeiblad, dan ziet ieder daar andere verbindingen in. En wij stellen die verbindingen uit praktisch nut. Maar er zijn verbanden, broeders en zusters, die je nog met het verstand, nog met het gevoel ziet, die je gaat zien als de verbanden van je verstand
en van je gevoel schipbreuk gaan leiden. Dan kun je ze nogal gebruiken om te vertalen, om er vat op te krijgen. Maar er zijn heel andere verbanden. Verbanden die de geest geeft te verstaan. En dan moet ik trachten om dus op die wijze met u te spreken. Want het is natuurlijk bij u aanwezig. En bij mij ook. En ik moet gebruik maken, toch weer, van allerlei beperkte vormen. Eigenlijk, wat moet een prediking zijn? Ik moet nooit luisteren naar wat er gezegd wordt, maar alleen wat er opgeroepen wordt. Net als een kunstwerk, een beroerd kunstwerk is, als de voorstelling het moet doen. Een kunstwerk moet een werkelijkheid oproepen en is niet zomaar een voorstelling. En zo is het ook met prediken, zo is het met alle dingen die waardevol zijn. Het moet iets oproepen, bijna magisch moet het iets oproepen. Nu, het gaat om die verbanden, broeders en zusters, en ik moet trachten om toch vanuit de Heilige Schrift daar iets van duidelijk te maken. Die misvatting, die omsluiering die wij hebben omtrent dat Joodse volk. Weet u, een voorbeeld was al in de Heilige Schrift. Ik denk aan het boek Job. U weet Job. Ja, Job is wel een historische persoon geweest. Zoals Faust een historische persoon is geweest. Maar Goethe heeft zijn grote gedicht gemaakt over Faust. En heeft er ontzaglijke diepzinnige dingen in gezet. En de schrijver van het boek Job heeft de oude historische geschiedenis door Gods geest ontvangen en gebruikt. En de uiterste diepste dingen gezegd. En als u dan wil verstaan wat het boek Job eigenlijk is, dan is Job Israël. En de vrienden die Job aanklagen, die zeggen, wat moet Job zwaar gezondigd hebben? Wil die melaat zijn? Wil die er zo aan toe zijn? Moet die er alles, al die rampen doorgemaakt hebben? Nu, dat zijn nu precies de verhalen die eeuwenlang opgehangen zijn, ook door de christelijke kerk omtrent Israël. Wat moet Israël zwaar gezondigd hebben? Wat moeten ze gedaan hebben? Ze hebben hun Messias gedood en hebben ze zelfs voor godsmoordenaars hebben ze ze uitgescholden. Nu, en het klinkt zo stichtelijk. U moet maar die redenen van het boekje oplezen. Van die vrienden. Je hebt zelfs dwaze dominees die uit luiheid wel eens een tekst nemen. Ik heb eens een trouwtekst gehoord uit een van de woorden van de vrienden van Job. Het klinkt allemaal zo mooi. Maar het is één schandalig geheel wat de Heere God zelf verwerpt. Want de Heere God zegt aan het eind van het boekje op: jullie die zo goed gesproken hebben van mij, Elifas van Teman, Bildad van Shoar en en al die drie vrienden meer, ik zal ze niet allemaal opnoemen. Het is allemaal zo, en het is allemaal zo verschrikkelijk. Jullie hebben gesproken van mijn knecht Job, schandalige dingen. En als Job niet voor jullie bidt, Elifas en uw vrienden, dan gaan jullie verloren. Dat is de consequentie als Israël niet bidt en intreedt. Dan gaat de gemeente verloren. Dat wordt hier eigenlijk gezegd. Het zijn afschuwelijke dingen, maar ja, waarom moet je? Het gaat mij ook tegen het hart en tegen mijn vlees in. Maar ik ben dienaar des woords en ik moet het woord openleggen. En ik moet niet bekende dingen zeggen en ik wil geen vleiende dingen zeggen, nog tegen mezelf, nog tegen u, want ik sla u te hoog aan dat u gevleid zou willen worden. Want dan zoekt u de steun niet in God, maar dan zoekt u het in bijval of in dergelijke dingen meer. Daar gaat het niet om. Het gaat om heel andere dingen. Dit, wilt u een ander voorbeeld uit de Heilige Schrift? Boek Job, ik kan het niet in een paar woorden behandelen. Die Jesaja hoofdstukken. Dan zegt men, kijk, dan gaat het nu rechtstreeks over de Messias. En het is ook wel zo. Wie heeft de prediking gehoord? Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stemmeloos is voor het aangezicht die het scheert. We hebben hem veracht. We hebben hem niet geacht. Gemeente, als je dit goed exegetisch leest, dan zie je wat de synagoge erin gelezen heeft. De leidende knecht des Heren, waarvan de hoofdstukken in Jesaja 52, 53 enzovoort spreken, is het volk en de Messias tegelijk. Er is, en daarvoor heb je nu dat doorzicht in die andere verbinding nodig. Er is een eenheid van Messias en volk. Dan volgt het ook, Israël is veracht. Wij hebben gedacht, staat erbij, dat hij, Israël, van God geplaagd was. Dat hij gestraft werd, staat er. Maar de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Is dat het volk van Israël? Ja. Is het de Messias? Ja. Het is één. Het is één grote eenheid die onverbrekelijk is. Israël, het volk, is het lichaam van de Messias. En de Messias met zijn volk zijn in de wereld gesteld als een nieuw beginsel van Gods wegen om de volkeren te redden, om de zonde van de volkeren door zijn lijden te verzoenen. En de koning van Israël, de Messias, is nooit zonder zijn volk. Het is een eenheid, een onlosmakelijke eenheid, die zelfs, als je dit gaat horen, gaat klinken in het ontzaglijke woord. Zijn bloed komt over ons en over onze kinderen. Dat betekent, wij zijn verbonden in ons bloed met onze kinderen, met hem, want de bloedsband is de hevigste band. En als Paulus spreekt ervan, als hun verwerping is de redding der wereld, wat zal hun wederaanneming dan anders zijn als leven uit de doden? Er is een eenheid van volk en van Messias. En nu, gemeente des Heren, gaat het om die verbanden. Maar, zal iemand zeggen, de Joden die hebben toch Jezus verworpen. Die hebben toch het geloof in Jezus weersproken. En weet u wat ze hebben gedaan? Ik probeer voorzichtig, maar ik ben ook nog omvloers, net zoals u. Ik probeer te doorzien iets. Ik hoop dat de Geest ons licht geeft om dat te doorzien. Ik geef maar een eenvoudig kinderlijk beeld. U moet eens proberen een levend lichaam, mensenlichaam, heeft een hart. En het hart heeft in oorspronkelijke zin veel meer te betekenen en dan wat wij daarin afgeleide abstracte betekenis voor waarde aan hechten. Het hart zien we meestal als een bloedpomp. En tegenwoordig zijn de mensen niet meer klinisch dood in verband, wordt niet in verband met het hart gebracht, maar met de hersenen. U ziet, we zijn van het hartenbewustzijn gegaan naar het hersenbewustzijn. Symptomatisch. Ik weet wel dat er heel andere dingen achter zitten, maar het is symptomatisch dat deze dingen gebeuren en dat men dat zo gesteld heeft. Het hart is het in de Bijbel het centrum van het leven. Het is het levenscentrum wat het bloed wat de ziel, goddelijke macht kent. Het hart, met het hart denk je. Joden die denken nog met hun hart in oorsprong. Het hart van wijsheid. Leer ons al zo onze dagen tellen opdat wij een wijs hart mogen bekomen, niet een wijs hoofd. Een wijs hoofd, dat is wat anders. Een wijs hart. Nu, als je nu de Messias herkent als het hart van het volk, even denken wat het voor Joden dan is als men zegt, je moet in Jezus op zichzelf geloven. Dan ervaren zij dit alsof je het hart uit hun lichaam snijdt. Je hebt wel van die in de 18e eeuw, 17e eeuw, 18e eeuw, die vroomheid van het heilig hart. En dan zie je van die afbeeldingen dat de mensen met een hart van Jezus zitten. En hebben ze prachtig, de aorta hebben ze nog afgesneden. Ja, dat is een heel merkwaardig symbool. Het hart uit het lichaam snijden. Dat hebben we vaak gedaan. We hebben de Messias, Jezus, van zijn volk vaak losgemaakt. We hebben Jezus willen aanvaarden zonder zijn volk. Dat is de omsluiering van de kerk door eeuwen heen geweest. Door de eeuwen heen. Je ziet het. Het is sterk in Rome zo geweest. En niet om ons op de borst te slaan. Het was de minst kwade. Maar het Calvinisme heeft het er dan nog het best afgebracht in zijn verhouding tot de Joden. Daar bewijst de geschiedenis van de 17e eeuw van. Daar ga ik nu niet op in. Daar is een verband geweest. En de grote Oranjevorsten, Willem van Oranje en de stadhouderkoning, hebben een verbond gehad met de Joden. Het Wilhelmus werd eerder door de Joden in het Jiddisch gezongen dan in de Nederlanden, omdat de Joden Willem van Oranje en de stadhouderkoning zagen als gezalfde van hun God. Er was een verbinding. Dat is niet zomaar romantiek over deze dingen. Kan ik met de stukken aantonen. Heel droog historisch kun je deze dingen zeggen. Maar ik mag niet op al die dingen ingaan, omdat dat te veel zou zijn. Het hoofdpunt moeten we zien. Het is dit. Het hart kan niet losgemaakt worden. Het is een eenheid. En als je daar iets van gaat zien, van dat wonderlijke verband, dan zie je dat je Israël alleen kunt herkennen door Jezus te kennen. En Jezus kun je alleen kennen door Israël te kennen. Dat is het. En dat is zelfs met het Nieuwe Testament, dat je moet lezen, hoewel het in het Grieks geschreven is. Vanuit een oud-testamentische woordenschat, maar dat zijn de uiterlijke dingen. Het is die wondere eenheid die niet gescheiden kan worden. Waarom wordt Israël veracht? Waarom wordt Israël opgejaagd? Israël is er altijd, te midden van de volkeren. Omdat het de gestalte van de Messias is. De Messias handelt in dit volk, is ermee verbonden. De Messias is tot zonde gemaakt door God, is verworpen en ook zijn volk, opdat de volkeren aangenomen zouden worden. Dacht u dat je er maar zo kwam, tot die heilige God, met al onze deugden, met dat beetje wat wij doen? Er is verzoening nodig. En die verzoening die kan alleen door het offer. Messias en volk zijn vrijwillig het offer ingegaan. En je wordt er stil van. Al dat lijden, al dat verschrikkelijke, dat is hetzelfde als het kruis, Auschwitz en Golgotha zijn één. En dan moet u niet denken dat het daarmee goed gepraat is. Want het is een eeuwige schandvlek van de mensheid. Dat het beste wat God gegeven heeft, zijn eigen zoon, aan een kruis geslagen werd. De mensen die het doen, gaan niet vrij uit. Ik wil het niet gnostisch goed praten. Maar ik probeer iets van die wonderlijke, wondere verbanden onbeholpen u over te brengen, niet door ze te tonen, maar hooguit door het op te roepen. En hoe staat het er? Volkeren zullen zeggen: de Heere, God van Israël, ik heb hem altijd verwacht. Daar is hij, en van Sion af geschiet het wonder dat de omvloersing zal afvallen. Die negatieve kijk op Israël, die altijd als met een snijmes tracht te scheiden, Messias en volk. En het zou wel kunnen zijn dat veel protest van het Jodendom tegen christelijke formuleringen niets anders is dan een protest tegen het chirurgische mes dat de kerk met de meeste kundigheid gevoerd heeft om het hart zo gaaf mogelijk uit te snijden. Maar als je het doet, gebeurde het dat er andere machten zich van meester gemaakt hebben. En nu weet ik wel, gemeente des Heren, dat de kinderen Gods in de kerk, in de gemeente, deze dingen die ik nu zeg, niet verstandelijk, niet bewust, maar daar de geest altijd hebben verstaan. Alle kinderen Gods herkennen elkaar en weten dat er met dit volk iets geheimzinnigs is. Dat er iets is waar je alleen met stille eerbied tegenover kunt staan. Die eerbied, die pieteit, hebben alle kinderen Gods gekend. En het zijn alleen de schreeuwlelijkers en de onzekere en degenen die niet geestelijk ingewijd waren, die een grote mond hebben gehad. Ik weet wel, de kinderen Gods hebben het altijd gezien. Maar het teken is er dat we naar het eind van de tijden gaan. Dat de omhulling, de lood, de lot zal wegvallen. We gaan misschien al iets zien, moet u daar toch een prachtig voorbeeld van noemen. Het grote verzet tegen Israël is vooral uitgegaan van de Romeinse kerk. Want de Romeinse kerk heeft het verschrikkelijke gezegd, wij zijn in de plaats van het volk van Israël gekomen. Het volk Israël is verworpen. En dat christelijke sprookje, dat is door velen overgenomen. Het is hoe langer meer ontkend en het Calvinisme heeft heel andere dingen gezien, alleen nog schoorvoetend. En nu in deze tijd wordt verteld dat paus Johannes de 23ste, vlak voor zijn sterven, deze tekst die wij vanavond behandelen, heeft uitgesproken, heeft neergeschreven en een ontroerend gebed heeft uitgesproken, dat ook is opgeschreven. Ik kan het helaas niet citeren, ik heb het hier ook niet, maar u kunt dat natuurlijk wel ergens krijgen. Daar spreekt hij tegenover God, vraagt hij om vergeving voor de christenen van de eeuwen die omvloerst zijn geweest met deze sluier en die daarom zijn volk dit hebben aangedaan. Dat is paus Johannes de 23ste, de Pontifex Maximus van de kerk van Rome, uitgesproken. Gemeente des Heren, dat zijn geweldige dingen. Dat zijn hoopvolle dingen. Dat wij hier met elkaar vanavond over kunnen spreken. En we zijn er zeker niet uit. Maar als u hiervan uitgaat, dan zult u zien dat er zoveel bijbelwoorden die raadselachtig voor u waren, plotseling gaan opglanzen. En nu zal iemand zeggen, heb ik hiermee niet de heerlijkheid en het unieke van de enige geboren zoon verduisterd? Ach gemeente, geenszins. Het is heel anders, de glans en de heerlijkheid van de Heer Jezus komt op deze wijze nog veel sterker uit. Want hij is niet een koning zonder onderdanen. En nu gaan we ook zien wat de christelijke kerk moet zijn. Dat is zoals de apostel Paulus zegt, een ingeënt zijn in het volk van Israël. En de Joden zeggen, onder de volkeren zijn ook vele rechtvaardigen die God kennen, ze zullen het in het eind der dagen herkennen. Ze zullen het zien. En ze zullen verdriet hebben, berouw hebben. Maar het is door Gods genade geschied. We gaan die tijd naderen. En we mogen het zien dat de Heer God niet uit de natuur, niet uit de stammen, niet uit onszelf, maar uit een volstrekt nieuw beginsel de verlossing schenkt. En de verlossing is niet een evolutie. Maar de verlossing vraagt een totale omkering. Door de verzoening heen. Het lijden van de Messias met zijn volk moet ons redden. En als we dat zien, dan kunnen we niet anders dan dankbaar zijn. Er staat bij de geboorteaankondiging van de Heer Jezus, als gesproken wordt van zijn maagdelijke geboorte, want het is uit de geest en geen man heeft liefde genoeg om het heilige kind uit de mogelijkheden van de vrouw te wekken. We hebben daar eerder over gesproken. Maar in dat verband staat er, hij zal zijn volk redden van hun zonden. En wat zijn nu de zonden van Israël? Zonde betekent tekortkoming, doelmissen. Israël had een onmogelijke opgave om de volkeren der wereld tot de God van Israël te brengen, te redden. Israël had het getracht en het is niet gelukt. Israël alleen kon het niet, maar met zijn Messias, het hart, is het gebeurd. Hij verlost zijn volk van die zonde, van die tekortkoming, in de onmacht om de volkeren te redden. Met de Messias is het volk machtig om de volkeren te redden. Die verbinding is er, die is gesteld, gemeente des Heren. Alleen God de Heere zelf is aanbiddelijk, die zulke ondoorgrondelijke dingen gedaan heeft en die ons zo in dat dit heil wil doen delen en die ons het geeft om iets te mogen doorzien en iets te zien afwikkelen van die sluier die het gelaat der volken omgeeft. En als we dat zien, dan wordt ons leven anders. Dan zetten wij ons in voor die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, want dan komen er heel andere perspectieven. Dat is niet nieuw zomaar, het is vernieuwd. En er staat erbij dat de dood zal verdwijnen. De dood is het gevolg van de relatiestoornis van de zonde tussen God en mens en van mens onderling. Die relatie is in de Messias en zijn volk hersteld. Als de omvloersing van ons af zal gaan, zullen wij tegelijk zien dat ook de dood verslonden is tot overwinning. We zijn samengekomen voor Advent. Het is een voorbereiding geweest om het kerstfeest te vieren. Mogen wij allen een gezegend kerstfeest vieren. Een feest waarin wij mogen zien dat er een geboorte is van een koning. En van een volk, van bovenaf, mogen wij ook van bovenaf geboren en herboren worden. En zo in de waardigheid van koningskinderen in deze wereld leven. Amen. Laat ons bidden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaar. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. En zingen wij nu met elkander van Psalm 118, het 14e vers, Psalm 118, vers 14. Ik mag verzoeken dat u daarbij blijft zitten. mag u misschien meedelen dat de volgende dienst hier in de avonddienst in de Pauluskerk is, waarin ik hoop voor te gaan, op 10 januari om 7 uur. Dus 10 januari om 7 uur in de Pauluskerk al hier. Ontvangt nu de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes, is met u allen. Amen.